Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Al de aard en alles wat zij heeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En wie is de man die voor Gods aangezicht mag verschijnen? Degene die geen bedrog doet en niet vals zweert. Over zo'n man gaat het ook vanmorgen in de verkondiging. Wij zingen Psalm 24, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Na de lezing van de wet zingen wij Psalm 51, daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. De wet van God, dat is wat hij met ons leven voor heeft. En het is goed dat we die elke week horen, ook als een spiegel om onszelf en ons leven daarin te zien. Ons ook voor God te verootmoedigen. En met nieuwe toewijding om ons aan hem te wijden. Wij horen vanmorgen de wet des Heren uit Leviticus 19. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig zult u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet geheel afmaaien en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U zult niet stelen, u zult niet liegen of uw naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U zult uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het loon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. Een dove zult u niet vervloeken en voor een blinde zult u geen struikelblok neerleggen, maar u zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, zal voor u zijn als een ingezetene onder u. U zult hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. U zult geen onrecht doen in de rechtspraak, ook niet in de lengtemaat, het gewicht en de inhoudsmaat. U zult een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte geleid heeft. Zo zult u al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere.
Thank you.
Laten wij bidden. Heere onze God, Vader in de hemel. Uw naam zij geloofd en geprezen dat u ons deze zondag geeft. De morgen van deze zondag. Want dan schikken wij ons, dan komen wij samen om voor uw aangezicht te verschijnen. En als wij dat doen, Heere, met een eerlijk hart, dan kunnen wij niet zomaar blijven die wij zijn. Wij kunnen niet zomaar recht overeind blijven. Als we bij u in de buurt komen, dan moeten wij ons toch werkelijk buigen. Omdat u zo groot en majesteitelijk bent, schepper van hemel en aarde. Maar ook, en meer nog, moeten wij ons buigen. Omdat wij voor u in uw licht niet staande kunnen blijven. En als wij zo'n psalm zingen, zoals net, dan wordt dat ook geheel duidelijk. Heren, als wij ons spiegelen in uw heilige wet, waarin u zegt, je zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En dan moeten wij u eerlijk bekennen dat wij van onszelf gewoonlijk nog wel vinden dat we het redelijk doen. En dat kan op zich een reden zijn tot dankzegging, maar als wij het woord heilig horen en dat dat nu werkelijk de bedoeling is, dan moeten wij toch enigszins verslagen zijn. En zeggen, Heere, dat zijn wij dus niet. En dat zit niet in uitwendige dingen alleen, dat zit ook heel diep van binnen. Wij zijn het niet. De mensen zoals u ons bedoeld hebt, zoals u ons geschapen hebt en zoals u ons door Jezus Christus vernieuwen wilt. En daarom buigen we ons, Heere, jong en oud, kinderen en grijsaards. En we zeggen, o God, wees ons genadig. Want het moet ook niet blijven zoals het is. En wij bidden u dat u in uw genade ons vergeeft en verzoent. Dat u onze verkeerdheid wegdoet. Maar ook dat u ons een edele geest geeft, een nieuw hart geeft. Waarin de Heilige Geest werkt. En dan zijn wij niet tevreden met onszelf. Dan zijn wij ontevreden, maar ook zeer verlangend om naar uw wil te wandelen. Om opnieuw te beginnen in onze relaties, in ons zaken doen misschien, in de manier waarop onze tong bezig is, in de manier waarop we omgaan met ons lichaam, al die dingen, Heren, waar u toch werkelijk ook mee te maken wilt hebben. Zo verschijnen we voor u en we bidden u dat u ons opvoedt, jong en oud, en dat als wij nu de Heilige Schriften opnieuw open doen, dat we dan werkelijk onderwijs ontvangen en dat het ook dicht bij ons leven is, zoals dat feitelijk aan de gang is. En dat u ons zegent en dat u ons moed geeft, nadat wij het ook nodig hebben. Wij bidden u voor hier, voor thuis, voor mensen die nu ook op dit moment met ons verbonden zijn. We bidden u voor uw kerk, tot in China toe en waar ook maar zij bijeenkomt op deze dag. Laat uw evangelie klinken tot lof en eer van uw grote naam. Uit genade. Amen. We openen de Heilige Schrift en ik lees u uit het boek Genesis, een van de geschiedenissen, een van de verhalen over Jozef. Jozef en zijn broers. Ik denk dat ook de kinderen wel weten wie Jozef was. Hè? Die had zulke mooie dromen gedroomd. En die broers van Jozef, die vonden dat maar niks. En hebben hem op een kwaaie dag dus verkocht naar Egypte. Daar werd hij slaaf. En hoe dat gegaan is, weten we niet precies, maar hij zal wel meegenomen zijn naar een markt. En op die markt als slaaf te koop zijn aangeboden. En dan gaat er het volgende gebeuren. Genesis 39. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in Jozefs hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei, zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht. Dat is dus Potifar. Die heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde, toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Zij liet zijn kleed bij zich liggen, totdat zijn heer thuis kwam. En zij sprak tot hem met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die jij bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk dat men daar deed, deed hij. En het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om wat van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Dat slotvers, die slotzin, die zou je ook kunnen vertalen met alles wat hij deed, gelukte hem, dankzij de Heere. En dat is min of meer een citaat uit Psalm 1. Daar staat dat namelijk ook. Alles wat hij doet, alles wat hij onderneemt, gelukt. Dus zingen wij zo dadelijk, voorafgaande aan de prediking, Psalm 1, vers 1 en 2. Maar eerst gaan wij onze gaven geven. Er zijn nu 2 rondgangen. De eerste is voor de centrale diaconie. En de tweede is voor de kerkrentmeesters, voor het zogeheten quotum. Straks bij de uitgang is er nog een collecte voor het kerkgebouw. Ik beveel al deze collecten hartelijk bij u aan. Wij zingen na de verkondiging Psalm 56, het tweede en het vijfde vers. Psalm 56, vers 2 en 5. Gemeente van Christus, Jozef is de man van de droom. Hij is 17 jaar en dan droomt hij dat zijn hele familie, zijn broers en ook zijn vader en moeder, hè, dat is Jacob, en zijn gezin, dat die zich voor hem neerbuigen en hem eer bewijzen. Jozef krijgt dus volgens die droom de centrale rol. En dat is best merkwaardig, want gewoonlijk kwam die rol toe aan de oudste zoon van de familie. En Jozef is zo'n beetje de jongste, samen met Benjamin. Hoe dan ook, kennelijk is Jozef ertoe bestemd om leiding te geven. En dat zal ook inderdaad gaan gebeuren als hij in Egypte onderkoning zal worden. Maar op zijn 17e is Jozef eigenlijk zo onverstandig om die droom overal te gaan vertellen. Om te beginnen ook aan zijn eigen broers. Moet je nu toch eens horen wat ik gedroomd heb, zegt hij. En die broers die hem toch al niet zo mogen, omdat hij een beetje voorgetrokken wordt door zijn vader. Die broers die nemen dat niet. Ze willen hem eigenlijk doden, maar het loopt erop uit dat ze hem verkopen als slaaf naar Egypte. En om het verhaal aan hun vader een beetje geloofwaardig te maken, laten zij aan Jacob een bebloed kleed zien. Dat was die prachtige, veelkleurige rok, dat gewaad. En die hadden ze gedompeld in bloed van een geit. En dan zeggen ze tegen vader, kijk, dat is het kleed van Jozef. Een wild dier heeft hem verscheurd. En Jacob moet het wel geloven. Jozefs leven staat in het teken van die droom. Dromen, wat zijn dat eigenlijk? In dromen zit vaak een diep verlangen, zegt de psychologie. En misschien heeft dat bij Jozef ook wel een rol gespeeld. Maar zou het nou alleen inbeelding geweest zijn? Jozef weet dat het een boodschap van God is. Alleen op zijn 17e weet hij nog niet wat hij daarmee aan moet met die boodschap. Hij is er nog niet aan toe om te beseffen hoe dat zal zijn. Ik vermoed dat zo'n jongen van 17 daar wel bepaalde ideeën bij gehad zal hebben. Maar als hij die al gehad heeft, allerlei wensdromen en zo, dan kan hij die nu wel met een gerust hart opbergen. Want het is allemaal in elkaar gezakt. Jozef wordt naar Egypte getransporteerd. Hij wordt vastgebonden als slaaf. En hij is moederziel alleen. Dan is er op de markt een koper die hem meeneemt. En deze man, Potifar, die zal er geen spijt van krijgen dat hij deze jongen, deze Joodse jongen, gekocht heeft. Want er is iets aan Jozef dat opvalt. Van meet af aan. En wat is dat opvallende? Ja, hij is zo knap, hè? Dat wordt zo meteen ook verteld. Maar wat het meeste opvalt is dat alles wat Jozef aanraakt, dat verandert in goud. Alles wat hij onderneemt, dat lukt. De dingen die hij doet, dat komt in orde. En nog iets meer, Jozef weet ook zijn omgeving in beweging te krijgen. Je hebt dat wel eens, hè? Ook in een bedrijf. Dan komt er een nieuwe werknemer of misschien ook wel een nieuwe manager. En dan is het net of er iets verandert. Er komt sfeer. De persoon in kwestie is geïnteresseerd, is dynamisch. En hij zegt niet alleen wat anderen moeten doen, hij doet het zelf om te beginnen. En dat is iets wat meeslepend is, zou je kunnen zeggen. Zo gaat het ook bij Jozef. Zo stil aan, zo op een vanzelfsprekende manier gaan ook anderen in het huishouden van Potifar met meer plezier werken. Het valt Potifar op hoe Jozef is. Zegt Jozef, ja meneer, ik heb nog wat nieuwe mensen nodig om op de akkers te werken. Gewoonlijk neem ik die mensen aan, maar zou jij dat dit geval willen doen? Ik denk dat ik dat met een gerust hart aan jou kan overlaten. En zo gebeurt het dat van lieverlee Potifar alles overlaat aan Jozef. De Bijbel zegt het humoristisch. Hij bemoeide zich nergens mee meer, alleen wat hij zou eten. En Jozef krijgt dus de leiding. Hé, daar komt al een beetje iets van die droom tot vervulling. Jozef krijgt de leiding, mensen gaan voor hem buigen. En vanaf het moment dat Jozef de leiding heeft, zegt de Bijbel, loopt alles gesmeerd. Laten we zeggen, grotere opbrengsten, betere verhoudingen. Dat is een goede manager, Jozef. De Bijbel noemt dat zegen. Want er staat, de Heere was met Jozef. Hij stond hem terzijde. En dankzij God lukte alles wat hij ondernam. Dat is wat we net ook gezongen hebben uit Psalm 1. Hij zal een boom zijn, die rechtvaardige man die in Gods gunst is en die zal vruchtbaar zijn. Dat is een rechtvaardige die zich niet inlaat met bedrog. Dus het staat er echt, als de Heer met je is, dan heb je voorspoed. En ik geloof dat dat zo is. Nou kan je nog een stap verder gaan en zeggen, als de Heer met je is, dan heb je succes. Ik weet niet of jullie dat ook bekend is, maar er is toch ook momenteel in delen van de wereld, maar ook in Nederland, een christendom in ontwikkeling, waar eigenlijk gezegd wordt, als je Jezus volgt, dan heb jij succes, dan heb je voorspoed, dan krijg je welvaart. Er zijn bijvoorbeeld in Zuid-Korea megakerken waar dat zogenaamde welvaartsevangelie verkondigd wordt. En er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden, de voorganger vaak voorop, die is er ook steenrijk van geworden, van zijn verkondiging en het leidinggeven in de gemeente. En als je nou dat ook doet, dus als je ook met Jezus in zee gaat, dan zul je dus rijk worden. U begrijpt, denk ik, dat dat op een teleurstelling moet uitlopen. Wat is zegen? Zegen is toch nog wat anders dan succes. Zegen, en dat zie je nou zo duidelijk bij Jozef, dat is dat je niet alleen voor jezelf alles en nog wat krijgt, maar een zegen is dat je iets mag verspreiden. Dat is in de Bijbel zegen. Als Abraham van God door God gezegend wordt, dan zegt de Heer gelijk, en jij zult ook tot een zegen zijn. Dus daar mag je gerust om vragen. En dan mag je ook geloven dat het je goed zal gaan. Maar dan ook wel in de betekenis van een geur die zich verspreidt naar anderen toe. Alleen succes, hè, zonder zegen, daar zou ik niet naar verlangen. Daar moet je God ook niet om vragen. Want dat zal hij je niet geven. Nou, die droom van Jozef, die begint dus al een beetje werkelijkheid te worden. De mensen komen naar Jozef, ze buigen voor hem. En Potifar erkent dat deze jongen een geheim draagt. Een goddelijke ondersteuning. Potifar kent de God van Israël, denk ik niet. Hij gelooft niet in die God. Maar hij ziet wel dat er iets van hogere orde is. Potifar ziet dat. De mensen merken dat. En je denkt, zijn broers zouden dat eens moeten zien. Die broers die hem verkocht hebben. Die broers van wie de droom zegt, die zullen voor hem buigen. Maar die broers die weten van niks. Die hebben het smoesje van met hun vader gedaan. En die zijn verder gaan leven. Ver weg. Hun eigen leventje. En hun broer. Ze weten er niets van. Nou gaat het verder met Jozef. Jozef heeft alles mee. Hij is ook nog aantrekkelijk. En de vrouw van Potifar kan haar ogen niet van hem afhouden. Ze verlangt naar hem. Niet alleen op een zwoele zomerdag, maar zoals de Bijbel zegt, keer op keer. Kom, zegt ze. Ik wil met je naar bed. Ik wil met je slapen. En uit de manier waarop dat gezegd wordt, voel je hoe intens haar verlangen is. Ze zegt het ook keer op keer. Het is een intens verlangen en tegelijkertijd klinkt het ook een beetje als een commando. Kom. Kom hier. Kom. Spreek me niet tegen. Dat is ook een beetje de verhouding natuurlijk. Want Jozef is, hoe belangrijk ook, is toch uiteindelijk een slaaf. En zij is de vrouw van de baas. Ze verwacht eigenlijk niet anders dan dat hij gehoorzaamt. Jozef is dus niet in de positie om haar weg te sturen. Om te zeggen, hou op, ik wil niks met je te maken hebben. Jozef is ook niet in de positie om te zeggen, ik geloof dat ik maar een ander baantje ga zoeken. Want het is hier me toch een beetje te link eigenlijk. En omdat Jozef niet in die positie is, gaan de commando's en de verlangens van deze vrouw door. Eventjes stilstaan. Alles lukt hem. Zelfs dat de vrouw van jouw baas verliefd op je wordt. En laten we nou eens aannemen dat het gewoon een leuke, aantrekkelijke vrouw is. Er zijn ook hele romans geschreven, hè, dat het een beetje een uitgeperste, wat oudere, eenzame vrouw was die nog wel eens een avontuurtje wilde met een jonge man. Maar laten we dat allemaal niet te mooi maken. Ik zeg gewoon een leuke vrouw. En dan wordt ze verliefd. Dat is toch leuk? Ik bedoel, dat is toch iets, ook iets moois eigenlijk. Iets spannends misschien ook wel. Dat er iemand is die naar jou verlangt. Dat kan in je jonge jaren zo'n geweldige sensatie zijn. Ook een soort, bevestiging dat het dus goed zit met je. Dat er iemand is die jou echt wil. En dat streelt je ego en dan gaat onze fantasie ook werken. Want kijk, heel veel verleidingen, die worden vooral geboren in onze fantasie, denk ik. Want dat is iets menselijks. Het streelt je ego en je kunt er zo van dromen dat je dus haar minnaar wordt. En dan denk je ook natuurlijk na, je gaat allerlei scenario's als het ware even doornemen. Nou, de kans dat zij daarover gaat praten, dat is natuurlijk heel klein. Het blijft riskant, natuurlijk, maar het is ook wel opwindend. Dat zit zo allemaal in de gedachtenwereld en de fantasie van ons mensen. Maar nee, Jozef doet het niet. En dat hadden wij van Jozef natuurlijk ook niet verwacht. Maar weet je, mensen van wie je het niet zou verwachten, doen toch wel eens zulke dingen. Misschien hebben ze dat tegen u ook wel eens gezegd. Dat had ik van jou niet verwacht. Nou eventjes naar Jozef. Waarom zegt hij nee? Als u net hebt meegeluisterd, en u kunt het ook nog wel even mee lezen weer, dan zult u merken dat dat nee van Jozef in de eerste plaats en vooral een kwestie is van loyaliteit aan zijn heer. Aan de baas, aan Potifar. Want hij gaat uitvoerig vertellen, dat is het grootste deel van zijn antwoord, hoe hij bij zijn meester in de gunst is gekomen en dat Potifar hem alles heeft toevertrouwd, dat er niets is waar hij zich verder mee nog bemoeit. Hij heeft alles in mijn hand gegeven, behalve u, omdat u zijn vrouw bent. En als ik nou ja zou zeggen, dan zou ik dus het vertrouwen beschamen en het verbond als het ware verbreken tussen mijn heer en mij. En dat is groot kwaad, zegt Jozef. En dat vindt God ook. Want de Heere God is de borg en de garant. Die staat garant daarvoor dat mensen elkaar niet bedriegen. Dat ze niet de belofte van trouw en de goede verhouding die er is, zullen verbreken. Daar wil ik even op wijzen. Jozef zegt niet, nee, dat doe ik niet, want dat mag niet van God. Dat is misschien, zou kunnen, de manier waarop wij daarover denken en misschien ook in opgevoed zijn. Maar dat lijkt me nou eigenlijk in dit geval de omgekeerde manier. Het mag ook niet van God, maar waarom mag het niet van God? Omdat het de menselijke verhoudingen verbreekt. Het vertrouwen dat Potifar in hem stelt, de verhoudingen ook, die juist gezegend waren, die zet je allemaal op het spel. Dus dat wou ik nou maar even zeggen. Als je nou zelf in zo'n positie bent, dat je erin dreigt te komen of je bent erin geraakt al, dan is het vaak niet genoeg om alleen maar te zeggen, dat mag niet van God. Want het is raar maar waar. Dat zijn vaak indrukken die in het begin wel even zwaar wegen, maar op een gegeven moment dan is dat ook voorbij. Waarom zou het dan niet mogen van God? Ik heb zoveel verhalen gehoord en u natuurlijk ook. God wil toch dat we gelukkig zijn, zeggen mensen dan. En ik ben zo ongelukkig. En nou heb ik een ander. En dat vindt God vast heel fijn. Maar God vindt niet dingen fijn hoor. Ik zou bijna zeggen, God is net zoals wij, mensen. In de goede zin dan bedoel ik. Dat doe je toch niet? De hele zaak bederven en op het spel zetten en vernielen. Nou, dat is dus eigenlijk wat Jozef ons hier als het ware laat zien. En er is geen spoor van aarzeling, dat kan ik nergens terugvinden. Ik lees niet zo over innerlijke strijd en zo bij Jozef. Maar één ding lees ik wel, tussen de regels door. Het is wel uitputtend hoor. Want elke keer begint ze opnieuw. Dag in, dag uit staat er. Toen nou, zegt ze. Toen nou, kom nou. Wat geeft het? Ben jij dan niet eenzaam? Ik voel me wel eenzaam. Hè? Twee eenzame zielen die samen de ontrouw bedrijven. En nee, het is niet simpel. Dat heeft geen verkondiger, geen eerlijke verkondiger van het evangelie u ooit gezegd. Hè? En jullie. Het is niet simpel hè? Om trouw te blijven. David, zegt iemand. Ja, David. David faalde. David pakte de vrouw van een ander af. En het is hem vergeven, hè, zegt u. Ja. En alle ellende die het heeft veroorzaakt, heeft hij zelf moeten dragen. Tot in verre nageslachten heeft dat doorgewerkt. Wel vergeving. Maar ook die verschrikkelijke scheur die er toch in het bestaan komt. David faalde, Jozef niet. Jozef heeft het volgehouden. En waarom wordt dat ons nou verteld? Om ons te zeggen dat dat dus kan. Het kan. Als God met je is, maar God was ook met David. Maar als God met je is, dan kan het. Ook in een positie waarin Jozef is, dat je er toch niet helemaal aan kunt onttrekken. Dus wat wij nou niet moeten doen in de christelijke gemeente is dat we ons met een beroep op David van Jozef afmaken. En zeggen, ja, we zijn allemaal maar zwakke mensen. Kijk, ik zeg het een beetje streng, hè. Niet omdat ik niet weet, ook uit eigen ervaring en ook uit eigen pastorale ervaring, dat wij inderdaad zeer zwakke mensen zijn. Maar het kan echt. Jozef staat ook in de Bijbel. En hoe kan het dan, zegt u? Nou, even in het kort, Paulus hè, die zegt ergens in het Nieuwe Testament dat er een soort wapenrusting is. En die wil God je heel graag geven, maar je moet hem wel zelf aantrekken. En dat zijn dingen waarmee je de verleiding van de boze, zegt Paulus, van het lijf kan houden. Dus God wil ons beschermen, werkelijk. En Jozef die denkt aan Potifar, die zo goed voor hem is, en aan de zegen die hij niet kwijt wil. Als de Heer met je is, dan gaat het goed, hè? Maar de beloning voor Jozef is verdachtmaking en vernedering. De vrouw vertelt een kletsverhaal. En wat doet ze? Hij laat zijn kleed achter bij haar en zij legt dat kleed pal naast zich neer. Het kleed van Jozef. En als Potifar komt en als die andere knechten komen, dan zegt ze, kijk eens, dat is het bewijs. Weer een kleed van Jozef. En weer een leugen. Eerst die broers. Die zeiden, kijk eens pa, dat is het kleed. Zie je het? Hij is dood. En hier is het een vrouw die zegt, kijk eens, dat is een kleed. Bewijs. Hij heeft me verleid. Hij wilde me verkrachten. Maar ik heb geroepen. En dus is ze onschuldig. Ik heb me even afgevraagd. Zouden ze dat nou allemaal geloofd hebben daar? Dat verhaal van deze vrouw. Ik dacht bij mezelf, nou ik geloof het niet. Want die mede personeelsleden daar, die kenden Jozef wel. Ik denk niet dat ze dat zomaar voetstoots hebben aangenomen. En Potifar zou niet geloofd hebben. Er is iets merkwaardigs, want als het verhaal klopt van deze vrouw, dan moet Jozef gedood worden. Staat ook in Numeri of Deuteronomium. En zeker in Egypte. En zeker als je een Hebreeuwse slaaf bent. Maar hij laat hem niet doden. Dat is merkwaardig. Hij laat hem opsluiten in een koninklijke gevangenis. Daarom komt hij daar later ook die schenker en die bakker tegen. Dus je zou kunnen zeggen een voorname gevangenis. Zo belandt Jozef dus in het gevangen. De droom. Succes en carrière zijn voorbij. Ja. Maar de zegen niet. Wil je dat onthouden? Succes en carrière kunnen voorbij gaan. En gaan ook meestal voorbij. De zegen niet. En dat zie je dus in de gevangenis. De Heer was met Jozef. En dan is daar weer die geur die om hem heen hangt. Wat zegt de directeur? Die ziet hoe Jozef bezig is. Maar zegt met Jozef, ga jij je gang maar. Ik vertrouw het jou toe. Jij mag alles doen wat ik normaal doe. Alle mensen daar, ze zijn in jouw hand. Ga je gang. Ik vertrouw je. Dat vind ik zoiets bijzonders. Eerst bij Potifar en dan bij deze gevangenisdirecteur. We hebben het vandaag de dag in de christelijke gemeente over getuigen zijn. Niet waar? Hoe ben je nou een goede getuige van Christus? En het wordt wel steeds duidelijker dat je niet een goede getuige bent als je een bepaald verhaaltje wel eens houdt of een bepaald blaadje verspreidt. Hoewel ik daar helemaal niet negatief over doe. Absoluut niet. Maar wat is nou een goede getuige? Nou, in het licht van deze geschiedenis zou ik willen zeggen. Je bent een goede getuige van God en van Jezus Christus. Als mensen die misschien van God niks weten, zeggen, jou vertrouw ik. En als ze tegen anderen zeggen, naar die figuur kun je rustig heen gaan. Want dat is namelijk zegen. Het is een zegen als je zelf ook in de buurt mag werken en aangestuurd wordt door iemand die rechtvaardig is. Nou, Jozef's droom, die gaat toch geleidelijk aan, inderdaad, in vervulling. Eerst in het huis van Potifar en later in de gevangenis. Zo vervult God zijn dromen, zijn beloften. God vervult zijn beloften midden in dit leven. En dat gaat vaak schoksgewijs, want het leven is vol risico's en lotgevallen. En nog eventjes, nou nog 10 jaar hoor. Jozef zit ruim 10 jaar in de gevangenis. En dan op een goede dag wordt hij in 1 dag bevorderd tot opperhoofd, tot onderkoning in Egypte. En dan zal hij velen redden van de honger. Jozef die de leiding krijgt. Ja, ja, ja. Maar hoe zit dat nou met die broers? Die zullen hem eens herkennen, zegt de droom. Waar zijn die broers eigenlijk? Ach, dat heb ik u al gezegd. Die broers die leven ver weg. Die hebben hun eigen leven weer opgepakt na het drama. Die wonen gewoon thuis. Die hebben zo'n leven zoals de meeste van ons. Die zitten niet in de gevangenis. En die worden niet dag in dag uit in verzoeking gebracht. Die zijn geen slaaf. Die leven hun eigen leven. Ook op seksueel gebied trouwens. Want het hoofdstuk voorafgaande aan dit hoofdstuk, dat is Genesis 38. Daar wordt het toch vrij trieste avontuur verteld over Juda en zijn eigen schoondochter, notabene Tamar, met wie hij dan ook een avontuur beleeft. En dus ook op dat terrein gaat het leven gewoon door. Wat weten zij van die ene broer die nee zegt, die volhoudt, die op God vertrouwt en die zijn naaste niet door bedrog van zich vervreemd? Later zullen ze te weten komen. Later. Dan zullen ze horen dat het allemaal gebeurde voor hen. Om ook hen en een groot volk in het leven te behouden. Kijk, gemeente, wij hebben dus ook een broer. En ik dacht zo, zijn wij misschien niet ook die broers? We hebben ons leven. Gaat het goed? Jawel. Weet u nog, die ene? Dat is nou het aangrijpende van die verhalen van Jozef. En het is ook het indringende van het evangelie. Dat terwijl wij doorgingen met ons leven. Misschien zegt u dat in de verleden tijd. Maar misschien is het ook heden, terwijl wij maar doorgaan met ons leven. Is er één die een lange weg is gegaan? Onze Heer en Heiland, Jezus Christus, de zaligmaker, de verlosser. Hij is verkocht hoor. Hij is vernederd en verraden. Hij kreeg honger in de woestijn en hij zei nee en het bleef nee. En hij zei ja tegen God. Wat ging er niet een zegen van hem uit? Een zegen waar zoveel van mochten profiteren. En misschien zegt u, ja, wat weten we er eigenlijk van, hè? Wat doen we soms net alsof we er niks van weten? Is dat zo? Kan dat zo zijn bij u? Dat we eigenlijk met een leugen voortgaan. Ik eindig met Jezus. Ik zou ook kunnen zeggen, ik eindig met Jozef, want die wijst helemaal vooruit naar Jezus. Wat heeft Jezus voor ons gedaan? Twee dingen. Niet één ding, twee dingen. Het eerste is dat hij gestorven en opgestaan is, dat hij die hele weg gegaan is om ons genadig te zijn en ons te vergeven, zodat God ons vergeeft. Dus dat is het eerste. Als wij dan zo slap zijn en gefaald hebben en al die andere dingen waar je je voor zou schamen, hoor dan dat er vergeving is bij hem. En dat er ook een nieuw begin is. Dat is het eerste. En het tweede is dat je ook mag gaan lijken op Jozef, op Jezus. Want Jezus is niet alleen gekomen om onze fouten te helen en het goed te maken met God. Hij is ook gekomen, en dat is het uiteindelijke doel, dat wij een ander hart krijgen. Een nieuw levensbeginsel. Dat wij mensen worden die vernieuwd worden, zoals Paulus zegt, naar het beeld van Jezus Christus. En daarom heb ik net een paar keer gezegd. Het kan dus. Jozef staat niet voor niets in de Bijbel. Het kan. Ook nadat je misschien wel gevallen bent in je leven. Het kan echt. Dat je nee zegt tegen een begeerte die levens kapot maakt. En het kan ook na verlies van carrière en aanzien. Dat je als gezegend mens verder leeft. Dat kan nou echt. Als wij ons maar richten op Jezus. En ons neerbuigen voor hem. Amen. de voorbeden denken wij aan de kerk in China, het werk van Chris en van Bonisa. We bidden voor de belijdeniscategezanten 4, zullen in de middagdienst volgende week bevestigd worden als belijdend lidmaat. We gedenken de zieken en het werk in deze gemeente. Laat ons bidden. Heere God, onze Vader, u bent het die in Jezus Christus die lange weg gegaan zijt. En als wij u loven en prijzen, dan kan dat nooit helemaal zonder schaamte. Want wij zijn ook die broers en wij leven ons leven. Maar hartelijk dank, Heere, als u ons toch ook wel hebt stilgezet in ons leven. En dat wij, net als de broers, het hebben ontdekt. En dat het ons werd gezegd. En dat we schrokken. Maar dat het ook zo meeviel met Jezus. We bidden vanmorgen voor elkaar. We bidden voor jonge mensen die zo vol zitten van mogelijkheden. Eigenlijk ook van zegen. Want we zijn met elkaar toch echt wel gezegende mensen. Opgegroeid in het licht van uw woord. En ook in welvaart levend. Maar het doet ons geen goed en onze naasten ook niet, Heere, als wij de zaak verloochenen. Als onze naasten beschadigen. En als we u verdriet doen. En daarom bidden we ook zeker voor jonge mensen die ontvankelijk zijn en zo bruisend zijn, dat u ze zo zegent dat ze trouw zijn. En dat ze daarin ook gelukkig zijn en zich mogen ontwikkelen en ontplooien. En we bidden u om bescherming voor allerlei soorten van fantasieën die ook zomaar soms in daden kunnen overgaan. En we bidden u niet dat u ons een heel veilig bestaantje geeft. Dat heeft met geloof niks te maken. Maar we bidden u om staande te blijven midden in de concrete risico's van dit leven. Want daar ontdekken wij dat wij toch een levende God hebben. Niet op een veilig binnenplaatsje, maar midden in het bestaan. We bidden u voor mensen voor wie seksuele aandrang en verleiding grote thema's zijn. De een is de ander niet. Dat gaat ook in de christelijke gemeente. En dat weet u, Heere. Wij bidden eigenlijk ook dat wij het soms ook weten van een ander. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit oprechte betrokkenheid en bewogenheid. En dat er ook een zekere openheid is in de kring van de gemeente om dingen met elkaar te delen. Wilt u daarin, ook de kerkenraad, maar iedereen, wilt u daar ons openheid in leren en verstand geven? En zoals Jozef het niet kon, zo kunnen wij het misschien wel, dat wij ook kunnen vluchten en het op een afstand kunnen houden, voor zover dat mogelijk is. Heere, geeft u daar ook leiding in door uw Heilige Geest. En wij bidden u voor bedrijven, mensen die daar leiding geven, mensen die daar werken, allerlei verbanden van arbeid. Wilt u geven, Heere, dat wij ook zelf van die gezegende mensen mogen zijn, die ook een geur om zich heen verspreiden. Een liefelijke en betrouwbare geur die verwijst naar Jezus Christus en naar u. Wilt u geven dat we daaraan herkenbaar zijn? Dat we gewoon goed bekend staan. Dat er vertrouwen is in mensen die volgelingen van Jezus zijn. Zo bidden wij u ook voor het bredere verband, om betrouwbare mensen, ook in onze regering. We bidden voor onze koning en koningin en voor de regering en de vertegenwoordiging van ons volk op allerlei niveaus. Zegen hen. We bidden u voor uw gemeente. De gemeente wereldwijd, in China en in Syrië en in Egypte en in Afrika, Kenia en andere landen. O God, laten uw gemeenten trouw mogen zijn. Ieder op de eigen plek waar ze zijn. En dat bidden we in bijzonder voor de dienaren die voorgaan. Dat ze het niet doen om zichzelf te verrijken of om rijk te worden in aanzien. Maar dat ze het doen om te getuigen van Jozef, van Jezus, van God die rechtvaardig is. En die ook mildelijk beloont wat in trouw aan hem gedaan werd. Zo bidden wij u voor deze gemeente, voor de voorganger, voor de kerkraadsleden, voor allen die een vorm hebben van leiding geven en onderwijs. Wilt u zijn met de kinderen en de jongeren van deze gemeente, ook nu het seizoen weer begonnen is, dat ze dat onderwijs ook ontvangen en dat ze er wat van meenemen. Wij bidden u voor de vier die aanstaande zondag belijdenis doen en één zal gedoopt worden. O God, wat zijn we toch eigenlijk rijk daarmee, dat er altijd nog weer mensen opstaan en in het midden van getuigen zeggen, ja, dat ga ik doen. Daar mag je me ook aan houden. Tot lof en eer van uw naam. Wij bidden voor de zieken, gedenk hen. Wij bidden voor het werk van Chris en van Bonisa. Wij bidden voor hen die oud geworden zijn en voor wie het leven trager wordt en ook pijnlijker soms, gedenk hen. We bidden voor degenen die verdriet hebben, verdriet over het gemis van iemand met wie je zo lang geleefd hebt. O God, u kent alleen ten diepste ons verdriet en u bewaart ook wel tranen in uw fles. Zo bidden wij u samen dat u ons zegent en helpt. Ga met ons mee ook verder deze dag in. Berg ons in uw liefde en uw onbezweken trouw. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Onze slotzang is Psalm 59 en daarvan het 10e vers. Psalm 59. Vers 10. Laten wij nu onze harten opheffen tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. en de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.